Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u vanmiddag bepalen bij het gedeelte dat aan ons is voorgelezen uit Handelingen 16. En als uitgangsteksten wil ik u nogmaals lezen het 30ste en het 31ste vers. Handelingen 16, vers 30 en 31, waar we de woorden Gods lezen. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve Heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeide: Geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Een genadewonder in de nacht. Zouden onder deze woorden willen schrijven. Twee gedachten willen met de hulp van de Heere in uw midden leggen. Een levende zielenvraag, dat is de eerste gedachte gesteld. En dat kunt u ook vinden in het 30ste vers. Waar de stokbewaarder het uitroept: Lieve Heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? In de tweede gedachte door Paulus en Silas. En zij zeiden, dus een eerlijk antwoord gegeven. Want wat zeggen ze? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Kinderen, vanmiddag een gedeelte uit Gods woord, uit de geschiedenis van Paulus. En Paulus, als ik dat vanmiddag aan u en aan jullie vraag wie die is, dan weet u dat wel. Paulus wordt wel genoemd die grote heidenapostel. Paulus die zendingsreizen heeft gemaakt. Ja, Paulus die in zijn geestelijke dogmatiek, zoals de Romeinenbrief wel genoemd wordt, de beste verzekering in zijn bezit heeft. Welke? Nou, we lezen daarvan in het 8e hoofdstuk. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? Is daar die verzekering? Dat dat ankertje van de ziel is vastgemaakt? Vrijgesproken? Door de almachtige, vrijmachtige God van hemel en aarde om Christus wil? Dat is de beste verzekering die er op aarde te krijgen is, ja. En gaat het dan? Ja, we kunnen, en vanmiddag natuurlijk niet heel het leven van Paulus nagaan, maar is het in het leven van Paulus altijd over rozen gegaan? Ach nee, maar dat lag vast. Dat is zeker. En daar mocht hij en konden ze. Daar kan nog de kerk uitleven. Uit die uitkeringen die er gegeven worden van boven, die Christus heeft verdiend, van die verdiende genadegiften die hij uitdeelt, die tijdelijke en die geestelijke zegeningen die hij geeft aan zijn kinderen in het strijdperk van het leven. Want het gedeelte wat vanmiddag aan ons is voorgelezen, het is een bekend gedeelte. Het is een gedeelte wat misschien al meerdere malen in uw midden bepreekt is. Het is Paulus die in Filippi terecht is gekomen. Ja, we ontmoeten Paulus die in de gevangenis in Filippi terecht is gekomen. Nu niet in de gevangenis in Rome, dat hij ook gezeten heeft, maar hij zit in de gevangenis in Filippi. Dat is er gebeurd. Ja, Paulus is in Filippi terecht gekomen, niet zelf opgezocht. De Heere zond hem daar naartoe. U kent de geschiedenis van dat gezicht van die Macedonisch man. Hij dacht de andere kant op te moeten varen. Maar dat gezicht van die Macedonisch man, kom over en help ons, deed hem in Filippi komen. En stond er op de kade het zwart van de mensen om ze op te wachten, omdat ze zo blij waren, omdat het evangelie bij hen gebracht werd. Nee, ik ken de geschiedenis. Haar Heere wees de weg. Daar moest dat woord van God gebracht worden. Daar moest gesproken worden. Over die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke we zalig moeten, door welke we zalig kunnen worden. Hij is de stad doorgegaan. Op zondagmorgen komt hij buiten de stad. In de stad vond hij veel afgoderij, heidendom en alles wat dies meer zei. En dan gaat hij op zondagmorgen buiten de stad en dan ziet hij daar een groepje vrouwen bij de rivier. En dan krijgt hij gelegenheid om de woorden Gods te spreken. En de Heere wil dat gebruiken in het hart. Ja, van ook een vrouw die vanwege de werk daar in Filippi terecht is gekomen. Lydia de purperverkoopster. De Heere zegende dat woord. En ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het zou het groot zijn als we zomaar eens een ogenblikje door het land bad moesten vanmiddag. En dat de Heere, want we zijn hier samen in de werkplaats van de Heilige Geest, dat de Heere dat woord wil zegenen. Aan vele harten, ja, kon er zijn aan ons aller hart. Tot bekering, tot lering. Dat de Heere het indraagt in uw en in jouw hart. Daar zien toch die dienaren van Christus naar uit. Dat de Heere dat woord wat zijn vrije loop zal hebben en waar die mee doet, hetgeen hem behaagt, dat dat ingang mag vinden in harten van mensenkinderen. Zo heeft hij door, ja, is hij nog een poosje gebleven. En dan zijn we eigenlijk vanmiddag gaan lezen bij het 16e vers. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen. Dus ze gingen op naar de kerk. Dat een zekere dienstmaagd hebben er een waarzeggende geest ons ontmoeten. Ja. Ze gingen naar de kerk en dan komt daar een groepje. Het is vanmiddag gebeurd hier in Rillandbad, ik denk het niet. Daarom, wij hebben vrijheid van godsdienst. Laten we daar zuinig op zijn. We mogen dat nog hebben. Vrijheid van onderwijs. We mogen dat nog hebben. Zullen we daar zuinig op zijn? Zullen we daar ook om vragen of de Heer dat onder ons wil geven, onder ons wil laten? Ja. Met alle bedreigingen die erop afkomen. Maar daar een groepje, terwijl ze naar de kerk gingen, dus hadden misschien een zaaltje gehuurd, en ze hielden daar de onderlinge bijeenkomsten. En het geschiedde als ze op weg waren, ze worden lastig gevallen. Een meisje riep hen achterna. Ja, mag ik het zo vanmiddag eens scherp stellen? Satan zet het masker van de godsdienst op. Hij legt een verborgen en een hinderlaag op. Want wat riep dat meisje? Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Dan zegt kanttekening 45 zo mooi. Hoewel deze onreine geest daaraan de waarheid zeide, zo heeft hij nochtans daarmee volgehad de leer van de apostelen verdacht te maken. Ziet u dat Satan ook het masker van de godsdienst op kan zetten? Ja, we kunnen via de voordeur en wees daar maar mee bezig. De werken van de Satan die op andere gebieden tot ons komen, de deur uitstoten. En we zouden natuurlijk heel veel thema's vanmiddag genoemd kunnen worden, die er ook als listen van de vorst der duisternis tot ons komen. Er is pas ook aan de kerkenraad hier volgens mij een boekje oogverblindend gegeven vanuit de deputaatschap kerk, gezin, jeugd en onderwijs. Met betrekking tot het omgaan met streamingsdiensten. Dat boekje van de directeur van de jeugdbond, waar hij aan meegeholpen heeft, heeft daar zelf een wat uitgebreider boekje over geschreven. Nou, wat komt daar veel op af? We spraken hem een poosje geleden. Er komt ontzaggelijk veel op af. Maar streamingsdiensten. En ik sta hier vanmiddag niet belerend voor u, maar abonnementen op X, Y, Z. En we kijken maar. En we overtreden het 7e gebod. We zien daar al die seksuele gebeurtenissen. Moord en doodslag en vloeken. En we genieten ervan. We hebben jaren de televisie hebben we buiten gehouden. En nu proberen we op die manier de vorst der duisternis beslag te leggen. Op onze kostbare genadetijd. Ja. En zo zouden er nog veel meer dingen genoemd kunnen. Maak, dat wil ik ermee zeggen, in deze tijd bewuste keuzes. Want die hellehond, die zoekt overal, overal onrust te brengen, de werken Gods te verstoren. En dat zullen we vanmiddag horen. Nee, dwars door alles heen zal de Heere zijn kerk bouwen en zijn kerk onderhoudt. En daarom mag de bede wel zijn, wel worden, wel blijven in ons hart. Heere, zie of bij mij. Want we kunnen het makkelijk veranderen. Moet je daar eens zien, moet je dat eens zo? Nee, persoonlijk. Heere, zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Want we zijn reizigers. En een godsontmoeting. En we kunnen God niet ontmoeten zoals we geboren zijn. En buiten Christus is God een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En zo worden daar deze mensen die naar de kerk gaan, waar Paulus ook bij is, ze worden lastig gevallen. Satan, die vermengt de glans van het evangelie met de leugen. Calvijn die zegt zo treffend, hij wenste dat er geen onderscheid zichtbaar was tussen de zaligmakende leer van Christus en de spotternijen van de Satan. En dat doorzag Paulus. En dan staat er zo heel eenvoudig, dat deed ze niet één keer, nee vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde. Over de ellende van dat meisje en over de bedriegerij van de Satan, waardoor de arme mensen verleid werden. Hij was bewogen met dat meisje, bewogen met de scharen. En dan mag en gaat hij, niet in eigen kracht, nee, in de kracht Gods een wonder doen. En dan draait hij zich om, na vele dagen. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En wat gebeurde er? Duurde lang. Nee. En hij ging terzelver uren van haar uit. Die almachtige God leeft nog. Die maar heeft te spreken en het is er, te gebieden en het wordt terstond. Ja. Maar ja, dat deed pijn, hè? Want waar de Heer werkt, dat is zo'n ouderwetse uitdruk, maar zo waar, daar zet Satan altijd een kapelletje ernaast. En dat deed pijn in de portemonnee, waarin dat meisje wat een waarzeggende geest had in dienst. En wat zien we dan? Dan worden de aanvallen van de vorst der duisternis bruter. Ja. Er wordt een oproer gemaakt in de stad. Er wordt vals getuigenis gegeven over Paulus en over Silas, terwijl ze zich niet konden verdedigen. Geen hoor, geen wederhoor toegepast, nee. Listen van de Satan. Opstoken. Zullen er ook voor waken. En zo wist die groep, die wisten de hoofdmannen van de stad te overtuigen. Want ze spraken, we hebben het horen voorlezen. Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. Antisemitisme is niks nieuws. Komen we hier al tegen? Ja. En dan gebeurt het. Paulus en Silas, ze worden hardhandig aangepakt. Ja. Hun kleding wordt van hun lichaam gescheurd. Ze worden gegeeseld, niet zomaar, met een enkele slag. Nee, er staat in dit gedeelte, ze werden gegeeseld, geslagen met vele slagen. Net als hun meester. Die ze wensten te volgen, zullen we zo horen. Met vele slagen geslagen. Ze moesten leren voetstappen te drukken achter hun meester aan. Voetstappen drukken. En dan wordt de stokbewaarder die er misschien wel bij geroepen is. Het hoofd van de gevangenis. Die misschien wel mee hebt gewerkt met het slaan, het geestelen van deze mannen. Hij wordt geroepen en krijgt een duidelijke opdracht. Werp deze mensen in de gevangenis. U moet ze zekerlijk bewaren. Niet zomaar al. Nee, deze mensen moeten zeer goed bewaakt, beveiligd, vastgehouden worden. Wat doet de stokbewaarder? Ja, hij neemt zijn taak heel nauw. Hij denkt niet, want u moet eens indenken, Paulus en Silas gegeeseld, bloed zijpelde over hun rug, van hun klederen verscheurd. Ze hadden niet zoveel praatjes meer, denk ik. Nee. Maar die stokbewaarder die neemt zijn taak nauw en die denkt niet, ze zijn toch zwak. Ze hebben toch veel te veel en genoeg aan zichzelf. Nee, hij zet ze in de binnenste kerker, hun voeten verzekerd in een stok en hun handen in de boeien. Ze werden naar de meest diepe plaats gebracht. Ja. Er was geen ontsnappen mogelijk. Moet je indenken, daar zitten die twee mannen. Van God gezonden. Door de Heere de weg gewezen, om daar in Filippi te mogen proclameren over die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke ze zalig moeten worden. Dan zitten ze met hun voeten vastgebonden, hun handen in de boeien, hun rug doorploegd. Pijnen, misschien wel koorts, die hun lichaam doormaakte. Ja. Hoe zitten die mannen daar? Nou, we zullen het aanstonds horen. Die mannen die zitten daar in de gevangenis. Het is middernacht geworden. Het is donker geworden. Die stokbewaarder heeft een drukke dag gehad. De stokbewaarder die heeft zich rustig neergelegd. Zo, dit was tenminste een enerverend, een spannende dag. Ik heb mijn werk met plezier mogen doen. Hij legt zich rustig ter slapen neer. Maar wat horen we daar vanuit die diepe kerker? Dan moet je indenken in een diepe kerker te zitten. Valt niet mee hoor, om in de gevangenis te zitten. Nee, zeker toen niet, met alle ongedierte en alles wat dies meer is. Maar ook heden ten dagen niet. Er wordt wel eens makkelijk over gepraat. Dat is net een hotel, valt echt onnoemelijk tegen. We zijn wel eens vanwege het pastoraat op bezoek geweest in de gevangenis. Nou, als je al op bezoek gaat, is dan een hele toestand om er binnen te komen. Deur open, deur achter je dicht, gefouilleerd, nog een keer gefouilleerd. Zelfs een snoeppapiertje van zilverpapier weten ze nog in je sokken, bij wijze van spreken, te ontdekken. En dan gaat er weer een deur. Nee, maar ze zitten daar in de gevangenis, midden in de nacht. En wat doen die mannen? Huilen? Nee, ze bidden. Hardop wordt er daar gebeden in de gevangenis tot de levende God. En dat gebed is gehoord, want ze baden hardop, ook in die tijd. En dat wordt gehoord door de medegevangenen. Die horen ze spreken tot God. Hoe dat geweest is, staat er niet. Maar ze zullen gevraagd hebben of de Heere ze wil bewaren voor opstand. Of de Heere zijn weg en zijn wil wilde volbrengen. Ze mochten het, geloof ik van harte, alles in de hand van de Heere stellen. Hoe het ook mag lopen, gestadig Heere, op uw goedheid hopen. Waarom weet ik dat? Nou, er staat nog meer. Ze hebben niet alleen gebeden, ze hebben daar ook gezongen. En wat hebben ze gezongen? Ja, geen klaagliederen, maar lofzangen. Loof den Heere,
want hij is goed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dan zitten ze daar, in de gevangenis, midden in de nacht. Onmogelijk, hoe moest het allemaal gaan? Maar ze mochten lofzangen Goden zingen. Niet twist met mijn twist, is helemaal hier. Ga mijn bestrijder het toch tekeer? Nee, looft God, looft zijn naam alom. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dan staat er bij de kanttekenaren zo mooi. Verblijd zijnde dat ze om Christus naam schade lijden. Smaadheid dragen achter hun meester aan. Voetstappen drukken achter hun meester aan. Mag ik het zo eens zeggen? Zicht op hem. Die is voorgegaan. Die voor hen heeft geleden. Die voor hen heeft gestreden. Die voor hen heeft de weg bereid. Die het zelf heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat mag daar praktijk zijn. In het leven van die twee mannen die daar in de kerker zitten. Want dat moet gegeven worden hoor. Dat hadden deze mannen ook niet van zichzelf. Nee, het geloof was in oefening. En dat kunnen ze niet door middel van een knopje aanmaken. Nee, maar als de Heere het geeft, in wat voor een omstandigheden ook, dan is er alles. Dan mogen ze het oog omhoog, het hart naar boven. Omdat men Jezus ziet. Om achter hem te mogen aangaan. Vindt u het ook zo moeilijk, Sion? Denkt u het ook maar zo steeds in eigen kracht te moeten doen? Het moet aan op hem. Ja, u moet leren voetstappen drukken. En voetstappen drukken door bezaaide wegen. Dus paden die bezaaid. Maar ook door onbezaaide wegen, door goed gerucht, door kwaad gerucht. En dat vinden we nu zo moeilijk. En daartoe is zo nodig dat geloof in oefening. Daarom ontmoeten we hier twee mannen. Paulus en Silas in moeitevolle, kommevolle, erbarmelijke omstandigheden. Die voetstappen mochten en konden drukken achter hun meester aan. En dat hebben al die andere gevangenen gehoord. Die hebben daar misschien voor het eerst het woord van God gehoord. En dan midden in de nacht, dan gebeurt daar nog iets heel aangrijpends. De natuur. Ja, de God van de natuur laat de natuur spreken. Want er vindt daar midden in de nacht een aardbeving plaats. De fundamenten van de aarde. Die trilde op zijn voegen. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, maar dat is heel indringend, heel angstaanjagend als je een aardbeving meemaakt. Eén keertje in Ecuador meegemaakt, toen we daar waren. Je ziet alles trillen op één ogenblik. Je weet gewoon niet wat je moet doen. Alles beweegt. Je staat te waggelen op je benen. De muren lijken op je af te komen. En dat gebeurt daar, in Filippi, in de gevangenis, wat daar wel meer plaatsvond. En door die aardbeving werden alle deuren van de gevangenis geopend. De banden en de boeien werden door die krachtige beving van een ieder losgemaakt. En de gevangenen konden zo weglopen de vrijheid in. Maar dat gebeurt niet. De Heere regeert. De Heere, die wil deze krachtige beving die daar plaatsvindt gebruiken. Waartoe? Tot een geestelijke aardbeving. In het leven van die gevangenen, dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel. Dat zal straks die eeuwigheid openbaren of het ook vruchten van geloof en bekering onder de gevangenen heeft teweeggebracht. Het zou goed kunnen. Maar nee, het gebeurt in het leven van de stokbewaarder. Die daar lag te slapen. Gebeurden er dan wonderen door aardbevingen? Door sprake Gods? Ja. De Heere kan. We moeten daar nooit onze zaligheid op bouwen, dat weet u toch, als het goed is wel. Maar de Heere kan sprakens, roepstemmen die tot ons komen, gebruiken. Gebruiken in het leven van een mensenkind. En daarom als die roepstemmen tot ons komen, zult u daar niet zomaar aan voorbij leven. Nee. Zult u daar niet klakkeloos overheen stappen. Het zijn allemaal roepstemmen. Toen u op het ziekbed lag en de Heer u oprichtte. Zijn wonderen. Wat heeft de Heer gedaan? En wat heeft u er dan mee gedaan? En dan hoop ik niet dat u, omdat u van het ziekbed opgericht bent en zegt, nu is het goed en nu mag ik naar de hemel. De Heer heeft mijn gebed verhoord. Nee, dat begrijpt u hopelijk wel. Maar het zijn wel daden Gods waar de Heer in mee kan komen. Ziekbed, sterfbed van iemand die de Heer wil zegenen om blinde ogen te openen, om een geestelijke aardbeving in het leven te doen laten geschieden. Ja. Want als de Heer in het leven komt, dan kunnen we het niet met een verandering doen. Nee, dan gaat dat altijd een spa dieper. En daarom is het zo nodig in uw leven, in ons alle leven, dat het begin is uit God, dat God meekomt in de getuigenis van zijn woord of door middel van een bepaalde gebeurtenis in het leven. En zo zien we dat in het leven van die stokbewaarder. Door middel van die aardbeving ligt daar die hart slapend, want hij lag te slapen. Hij wordt opgeschrikt. Door middel van deze gebeurtenis wordt zijn oog geopend, zijn hart geneigd. Want wat gebeurt er? We hebben het horen lezen. Deze stokbewaarder, hij schrikt wakker van de aardbeving en hij ziet alles. Hij overziet het. De deuren van de gevangenis zijn wagenwijd open. Hij wordt radeloos. Hij overziet het allemaal niet meer en weet niet meer hoe het moet. Ja, er staat zelfs, hij wil zich van het leven beroven. Hij trok het zwaard en zou zichzelf omgebracht hebbende, menende dat de gevangenen ontvloden waren. De Heere, bewaar ons maar voor euthanasie. De Heere, bewaar ons maar voor suïcide. Als die suïcidale gedachten er zijn, zoek gelijk hulp. Zoek hulp. Maar daar zien we deze radeloze man in de gevangenis. Ziet hij dat de deuren open zijn? Maar wat hoort hij? Jongens en meisjes, wat hoort hij daar vanuit de gevangenis roepen? Hij hoort daar een stem, een krachtige stem. Doe uzelf geen kwaad. Doe uzelf geen kwaad. Wij zijn allen hier. Paulus. Een instrumentje in Gods hand. Een middeltje in Gods hand dat die stokbewaarder opgewekt wordt uit de geestelijke dood. En niet zichzelf stort in de eeuwige dood. Hij roept uit, doe uzelf geen kwaad, wij zijn allen hier. En nu vanmiddag, samen. Onder de bediening der verzoening, samen rondom Gods woord en eeuwig blijvend getuigenis, mijn onbekeerde vriend, wat moet ik, wat mag ik, wat wil ik vanaf deze plaats u proclameren, verkondigen. Doe uzelf geen kwaad. Je kunt God niet ontmoeten zoals je geboren bent, nee. Bedenk toch wat tot je eeuwige vrede is dienende. Onthoud toch alles, alles wat het stof is, neemt een eind. Het kan zijn voordat het de volgende zondag is, dat ik, dat jij, dat u God heeft moeten ontmoeten. En dan, En dan? Wat is het nodig, kinderen? En die boodschap die mag ik vanmiddag ook nog brengen. Dat de God van hemel en aarde nog een nieuw hart wil geven. Harten wil neigen. Die geestelijke gevangenen. Want we zijn van nature allemaal in de banden en in de boeien en lopen aan de leiband van de vorst der duisternis. Maar we kunnen daar nog van bevrijd worden. Door een krachtige daad Gods in het leven, welke Hij zonder ons in ons werkt. Ja. En zo zien we daar in de gevangenis, die stokbewaarder. Hij hoort die stem vanuit de kerker komen. En wat doet hij? Hij is licht. Hij sprong in de kerker, in de kuil. Zeer bevende staat er. Heel zijn lichaam trilde. En hij loopt de gevangenis, de kerkers door. En komt daar terecht bij Paulus en Silas. Hij ziet, had het al eerder gezien, dat zijn bijzondere mannen. Ze hadden niet tegen hem opgestaan, ze hadden met hem meegewerkt, ja. En nu komt hij daar en hij valt voor ze op de knieën, lezen we. Bevend en over heel zijn lichaam valt hij er op de knie. Om ze te vereren? Nee. Als teken van ootmoed, als teken van nederigheid. Hij ziet daar twee bleke, stralende gezichten. Zegt u stralend? Ja. De blijdschap straalde van hun gezicht, omdat ze vol waren van God. Omdat ze vol waren van Hem die voor hen is voorgegaan. En dan ziet die stokbewaarder, deze mannen, die hebben echt iets wat ik niet heb. Vol jaloersheid zien we hem daar op de knieën liggen. Ze is zo'n volk in de kerk, die Gods kinderen. Toch, daar spreekt u toch wel eens over. Ja, niet om met uzelf te komen, maar te spreken over de daden Gods in het leven. Daar heeft juist onze jeugd zo'n behoefte aan. Om te horen over de daden Gods, hoe de Heere zijn volk leert, zijn volk bekeert, zijn volk onderwijst. En dan kan je er. Ja, dan mag ik en kan ik niet ontkennen als kind zijnde dat ik daarin bevoorrecht ben ten opzichte van anderen. Dan kan je wel eens aan de voetjes gezeten hebben van die mensen. Dat waren gewone mensen hoor, niks bijzonders, nee. Maar die konden en mochten vanuit de liefde en de gunning spreken over de werken Gods in hun leven, ja. En dan konden wel eens die gezichten stralen, omdat ze van blijdschap spraken over een goeddoend God voor een slecht mens. En dat de Heere hen had aangezien. Waarom was het op mij gemunt daar zoveel gaan verloren? Ja. En zo kan het zijn dat er vanmiddag een volk in de kerk is, die Gods kinderen als bomen zien wandelen. Misschien wel horen vertellen en misschien wel Gods volk op weten zoeken. Zij zijn gelukkig en ik ben ongelukkig. Ja. En deze stokbewaarder die zit zo aan de voeten van deze mannen. Wat doet hij? Want we weten niet of die man al eerder heeft gehoord van de God van Israël. Dat staat er niet. Maar hij neemt ze mee. Buiten de gevangenis. Hij betoont hen liefde. Het kan hem niet baten. Nee. Alles wat er om hem heen gebeurt. Hij wil meer weten van de God van Israël. Hij denkt niet aan zijn schade. Hij denkt niet aan zijn positie. Hij denkt niet aan die medegevangenen. Eén ding is belangrijk in zijn leven. Wie is God? Zijn uw ogen al geopend voor God? Is dat al een zielsvraag in uw hart en in uw leven geworden? Wie is God? Want als de Heilige Geest dat krachtige werk doet in uw leven, dan gaat u zien wie God is. Dan gaat u die deugden, die eigenschappen van God leren kennen door de werkingen van de Heilige Geest. Eén ding is belangrijk in het leven van deze man. Hoe kan ik zalig worden? Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? We horen daarin dat hij alles ziet wat er gebeurd is. Duidelijk als een sprake van de levende God ziet. Hij heeft Gods ongenoegen gemerkt. Daarom overkomt hen dit oordeel. God sprak tot hen. Ja. Hij wil die knechten van God hoog achten. Hij wil van hen horen hoe ook hij gelukkig kan worden. Bent u zo vanmiddag opgekomen naar de kerk? Om te horen wie God is. Hij, die Allerhoogste Majesteit, groot van macht en heerschappij. Bent u opgekomen vanmiddag omdat u wil horen hoe hij werkt in het hart van een mensenkind. Omdat uw blinde ogen geopend zijn en u gezien hebt wie God is. Barmhartig, genadig, langmoedig, maar ook rechtvaardig. Geleerd zien dat er een volk gelukkig is, dat is dat volk van God en ik ongelukkig. Ja. En nu mogen we vanmiddag nog verkondigen dat die getrouwe God die een welbehagen heeft, wat een wonder, in mensenkinderen nog zoekt, onderdanen van zijn koninkrijk. Ja. Die getuigt: ik ben de God van hemel en van aarde. En deze man, deze stokbewaarder, hij stelt de vraag: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dan wordt het persoonlijk. Dan gaat het niet meer over een ander, dan gaat het over mij. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En ja, deze man die stelt hier een vraag en dan hoor ik zeggen: ja, maar wat moet ik doen? We kunnen er toch niks aan doen, dominee? Heb je dat geleerd? Bent u al aan het eind gebracht? Met alles van uzelf? Want dan gaat de Heer ook zijn kinderen worden. En daar is hij vrij in. We hoeven hier vanmiddag niet een bepaald soort schabloon neer te leggen. De toeleidende weg tot Christus is onderscheiden, zeker. Er waren ook in die dagen en in onze dagen nog heel veel godsdienst. Doe dat en gij zult, moet en u kunt. Nee, hier die vraag: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Zo gaat de Heere en nogmaals onderscheiden, maar die gaat zijn kinderen brengen, zoals ze dat vroeger wel noemden, in het werkhuis. Dan gaan ze aan het werk. Dan gaan ze proberen voor God heilig te leven. Dan gaan ze de wet van de Heere proberen te houden. Dan gaan ze het leven reformeren, hun kleedje veranderen, het huis opruimen. En ze proberen, ja, ze zullen het natuurlijk niet zeggen, maar heimelijk te zeggen: Heere, Heere, heb maar geduld. Ik zal u alles betalen. Heb maar geduld. Ik wil u alles betalen. Maar waar komen ze dan achter? Het lukt niet. Het lukt niet. Onmogelijk aan hun kant. Ja. Onmogelijk. En dan gaat de Heer en nogmaals onderscheiden. Maar al zijn kinderen, en dan gaan we zingen. Maar al zijn kinderen gaat hij brengen op dat plaatsje. Als zij het niet meer weten. Uitgewerkt. Uitgerangeerd. En dan gaan ze het van boven leren verwachten. Ja. Dan komen ze zoals ze dat vroeger wel zijn. En dat zijn van die ouderwetse uitdrukkingen, maar toch zo waar. Dan vallen ze aan de zijde Gods. Ja. Als een vloekwaardige, als een veroordeelde. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dan is daar die bede: o God, wees mij, de zondaar, de zondares genadig. Want ik heb geen rechten, ik heb geen aanspraken, ik heb niks verdiend. Maar u bent niet alleen rechtvaardig, maar ook genadig. Wilt u mij in genade aanzien? En die zielen, Die laten zich niet zomaar pleisteren met wat loze kalk, nee. Die vinden geen rust in hun tranen. Die vinden geen rust als een van Gods kinderen tegen ze zegt, het komt wel goed met jou, nee. En daarom zullen en mogen we nooit iemand rust geven. Dat kan als het recht is ook niet, nee. Mijn lieve vader ligt op zijn sterfbed, denken we. Hoe lang het duurt, weten we niet. En die man heeft rijk mogen getuigen van Christus. Zijn laatste preek die hij gehouden heeft is Christus is alles. En dan mocht hij de ruimte in zien. En nu? Gistermiddag was ik nog een ogenblikje bij, maar ik kan het niet in zijn handen stoppen hoor. Nee, hij weet heel goed wat er ligt, ja. Maar hij zegt, het zou te wensen zijn als er van de kant van de Here nog eens een bezoekje komt. Dat hij me bezoekt met zijn heil. En dan is er alles. Dan is dat dat geschonken geloof. En dan mag je dat mijnen. Dan mag je dat eigenen. En zeker, dat hoef ik hier vanmiddag niet te... Maar als die man sterft, mag ik hartelijk geloven dat hij afreist. En eeuwig verlost mag zijn. En God eeuwig groot mag maken. Maar hij kan het niet zelf licht maken. Nee, nee. En daarom laten die kinderen God zich nooit pleisteren. Nee, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. En laten we eerst maar gaan zingen voordat we verder gaan. Ik riep tot den Heere met luider stem. Ik smeekte en ik riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. 142, het eerste vers. Genadewonder in de nacht, een levende zielenvraag, maar ook een eerlijk antwoord. Want die stokbewaarder die naar God vroeg, werd door God opgezocht. En gaat die zielenvraag stellen, terwijl die misschien eerst wel heeft geholpen om Paulus en Silas hun rug te doorploegen met de geeselslagen. Hij stelt nu die levensvraag, wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. En wat horen we dan? Wat horen we dan die godsgezante antwoorden? Gaat Silas een preekje houden en gaat Paulus een preekje houden? Nee. En zij zeiden, eensluidend spreken. Niet onderscheiden zaken naar voren brengen. Nee, eensluidend. En het enige fundament van de zaligheid wordt hier naar voren gebracht. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult misschien komen staan. Nee, gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Calvijn die zegt zo treffend in zijn verklaring, een korte schijnbare droge, maar toch volledige omschrijving van de weg der zaligheid dat men in Christus moet geloven. Hij is toch niemand anders. Hij is toch het enigste voorwerp van het geloof. Buiten Christus is God toch een vertrouwen. terend vuur bij wie niemand wonen kan. Ja. Zodra we bij hem van weg vandaan raken, dan gaat ook de kerk des Heren die het leven in hem gevonden hebben, dwalen. En daarom is het zo nodig om voetstappen te leren drukken en vragen of hij bij hart en hand neemt en leidt naar zijn raad. En dat is een zekerheid. Hij zal ze straks opnemen in zijn heerlijkheid. Alhoewel daar niet altijd zicht op heb. Nee. Het is zo nodig, zegt Calvijn ook in zijn verklaring, als ik me niet vergis, bij dit gedeelte, dat we hem, die van God gegeven is, hebben leren omhelzen als mijn zaligmaker. Wat is het nodig om hem te gaan leren benodigen, hem te gaan leren kennen? Ja, een oog des geloofs op hem krijgen. De discipelen, deze twee, Paulus en Silas, zeggen niet eerst: neem eens een poosje rust, man. Ga nou eerst die rommel opruimen. Ga nou eerst dit of dat doen. Nee. Ga nou eens je leven reformeren. Nee. Nee, ze wijzen gelijk op de rust aanbrenger. Ze zeggen ook niet: vertrouw maar op Jezus en gooi je zonde maar bij het kruis en het komt goed. Nee. Hoop maar op God, want hij is immers de God van de menigvuldige verlossingen. Nee, dat zeggen ze ook niet. Geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is dat geloven? Wat is dat geloven? Is dat een knopje aandoen, zoals dit lampknopje? Nee, toch? Wat is nou de definitie van geloven? Een geloof, dat is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Geloof is toch een gave God. Ja. Deze twee predikers, die wensen alleen maar dat hij gebracht wordt bij de bron van het heil. Geloof. Ze wensen hem geen rust te geven voordat die stokbewaarder het leven heeft gevonden in de zaligmaker die van God gegeven is. Voordat de gerechtigheid in Christus gevonden wordt. En dat is zo nodig. Ook in het pastoraat, ook in naar elkaar toe. Want we kunnen, en misschien ben ik dan wat concreet en we kennen u daarvoor, maar ik kom zoveel gelovigen, zoals een van mijn medebroers, ik kom zoveel gelovige mensjes tegen. Ze kunnen maar geloven. En als je dan vraagt: wie is Jezus voor je en hoe ben je eraan gekomen, staat de wagen stil. Maar het moet in het leven aan op Jezus. Hij moet aan de ziel geopenbaard en verklaard worden. Hij, die de weg, de waarheid en het leven is, moet zichzelf door het geschonken geloof openbaren. En daarom ook in het pastoraat. Nooit en te nimmer zullen we rust geven voordat er iets gevonden is. Buiten onszelf, die van God gegeven is. En dat doen ook hier deze twee dienstknechten, geloof. En het staat er in de gebiedende wijs. Het is niet zomaar oppervlak. Nee, geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof. Dat wijst, doe het niet zelf. Dat wijst erop, u kunt en u hoeft het niet zelf te doen. Nee, één heeft het voldaan. Eén heeft het aangebracht. Want dat zeggen ze ook: geloof in de Heere Jezus Christus. Ze willen dus ook nu weer wijzen waarvoor ze ook in de gevangenis terechtgekomen zijn. Ze wensen te wijzen op die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke ze zalig worden. Geloof in de Heere. En dan staat er in het Grieks het woordje kurios, bezitter, eigenaar van het leven, wijzend op hem, de Zoon van God. De Zoon van God, die van eeuwigheid af verordineert, ja, zich beschikbaar heeft gesteld om dat volk uit het diensthuis van Egypte te verlossen. Want er was en er is geen mensenkind die dat kon doen. Nee, hij moest de, niet alleen de menselijke natuur, maar ook de goddelijke natuur omdragen. Geloof in de Heere, in de Kyrios, in de bezitter, in de eigenaar van het leven. Heere Jezus. Jezus, u weet wat dat betekent. Ja, dat is de persoonsnaam. Heeft u die van Maria en Jozef gekregen, kinderen? Toen de Heer Jezus naar aarde kwam? Nee, die heeft hij gekregen van God. Gij zult zijn naam heten Jezus. Verlossen van het grootste kwaad, brenger van het allerhoogste goed. Was dat een wonder? Of niet? Volk die over de aarde ging en niet wist hoe u zalig moest worden. Toen u door het geschonken geloof mocht horen dat er een weg, dat er een middel is bij God vandaan. Dat er een bezitter, dat er een eigenaar is van het leven. Ja, wat wordt het een onuitsprekelijk wonder als we dat kind van vreugd, dat geschenk van het alvermogen, door het geschonken geloof mogen eigenen als mijn zaligmaker. Geloof in de Heere Jezus Christus. Christus. Zou natuurlijk ook heel veel van te zeggen zijn. Kunnen we vanmiddag maar aanstippen. Christus, wat is dat voor een naam? Ja, dat is catechisantes een ambtsnaam. Profeet, priester, koning. Wat is het nou nodig dat in het leven van dat door God opgezochte, opgeraapte volk, dat geloof in de Heer Jezus Christus verdiept, geoefend wordt. Ja, dat ze verlegen blijven, verlegen gemaakt, verlegen gehouden worden om onderwezen te worden in de heilgeheimen van het zalig worden om niets. Om onderwezen te worden door hem die de weg voor hen heeft gebaand. Om meer en meer ingeleid te worden in die profetische bediening. Ja. Verlegen gemaakt, verlegen gehouden om onderwijs en steeds maar weer het rapport zien van zichzelf nieten en nullen. Maar die wil en die zal hij vervullen. En hoe doet hij dat? Heel eenvoudig, hoor, door zijn woord en door zijn geest gewerkt. Ja. Het is ook zo nodig om onderwezen te worden in die priesterlijke arbeid die hij voor mij heeft volbracht. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat geeft dat een ruimte? Als je mag weten, mag geloven, hij heeft voor mij betaald. Hij heeft voor mij de pers alleen getreden. Ik heb wel eens een van Gods kinderen horen zeggen, ik heb nog nooit zo lekker gegeten in het ziekenhuis toen ik een broodje, gewoon een eenvoudig broodje, mocht eten die voor mij is betaald. Weet u daarvan in het leven? Ingeleid in dat priesterlijke werk wat hij voor mij heeft aangebracht. Ja, om in dat priesterlijke werk ingeleid te worden dat hij ter rechterhand zit als mijn voorbidden, die ter rechterhand zit, die ook voor mij bidt. Dan kan je in de moeilijkste omstandigheden, maar als dan het geloof er is, dat die voorbidder voor mij bidt, dan gaat het goed. Hoe het ook mag gaan, hoe het ook zal lopen, maar mag je gestadig op zijn goedheid hopen. Ja, om ingeleid te worden, niet alleen in dat priesterlijke werk, maar ook in zijn koninklijke bediening. Koninklijke bediening. Dat hij mij leidt naar zijn raad. Dat hij voor mij zal zorgen. Dat hij mij zal beschutten, beschermen en bewaren. Dat er geen betere koning is dan hij die van God gegeven is. En daarom, wat doen Paulus en Silas? Wat spreken ze hier? Een inhoudsvolle preek. Geloof. Maar die man waar die levensvraag op het hart gebonden is. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Want dat is dan geen misschientje, dat is dan zeker. Ja, dat is dan zeker. En dan zegt hij er ook achter, gij en uw huis. Want als dat geloof in oefening is, dan is er gunning naar iedereen hoor. Dan kan het ook voor iedereen. En laten we dat vanmiddag rusten, want de tijd is voorbij. Maar we zien ook de vruchten in het leven van die stokbewaarder. Ja. Die stokbewaarder. Die nam ze mee naar huis, heeft ze gewassen enzovoorts. Ja. Wat is het nou nodig, gemeente? Door God tot God bekeerd te worden. Is dat gebeurd in uw leven? Zo niet. Haast u dan, spoed u om des levens wil. Want dat koninkrijk van God is nog niet compleet. En hoe kan het? Omdat er één is geweest. Één leeft, één regeert, één de kerk bouwt, één de kerk onderhoudt. De Heere Jezus Christus. En wat is het nou nodig? Om een oog des geloofs te mogen ontvangen op hem die van God is gegeven tot een volkomen verlosser voor een volkomen zondaar. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, u moest eens weten wie hier vanmiddag in de kerk zit. Ik ga over de wereld en ik geloof het. De Heer bouwt zijn kerk, de Heer onderhoudt zijn kerk, maar het kan voor mij onmogelijk zwart vanwege de dienstbaarheid der zonde. Ik ga als de ongelukkigste over de aarde en het is voor mij niet mogelijk meer. Oh ja? Bij God zijn toch alle dingen mogelijk? Weet je wat ik dan... Ja, dan gaan we zo zingen. De dichter wijst de weg. Gij die God zoekt... In al uw zielsverdriet, houd aan, bekommerde ziel. Uw ziel zal vrolijk leven. Amen.